Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Oh, hij is door zijn proeftijd heen, hoor.
Sorry dat ik er klaar ben, jongens.
Ben je eruit?
Maar wij zijn ze nog niet.
Hij denkt, jawel, die is er al.
Oh, die is er al. Oh, daar.
Die is woedend op jou.
Dan beginnen we met een korte brief aan Dick Advocaat. Beste Dick, allereerst van harte met een wonderbaarlijke wederopstanding van bijna mythische proporties. Leven Feyenoord 1. Ik schrijf u om een beroep te doen op u. Zou u na dit seizoen bij Feyenoord willen vertrekken, alstublieft? Niet omdat ik u niet graag zie, integendeel. Wekelijks geniet ik van alle nuchtere waarheden die u verkondigt en van de blik van vertrouwen als u naar uw eigen elftal kijkt. De manier waarop u in de Kuip, toch het mooiste stadion van Nederland, het veld oversteekt voorafgaand aan een wedstrijd, tja, dan sta je meteen met 1-0 voor. Maar goed, ondanks alle lovende kritieken en de niet aflatende lofzang op uw aanwezigheid in Rotterdam, teken niet bij. Trap niet in de val van de werkelijkheid, maar houd de droom levend. Zet uw eigen ego opzij, laat u niet verleiden door de zingende sirenes en vaar verder, o Odysseus. Het is net als het debuut van Steven Bergwijn, of als Ajax tegen Real Madrid, of voor mijn part als Van Basten in 88. Mooier wordt het niet. Dick, herken het moment. Vier het geluk terwijl je er zelf onderdeel van uitmaakt. Mooier wordt het bij Feyenoord echt niet. Goedemorgen, het is maandag 3 februari en u luistert naar een nieuwe AD Voetbalpodcast. In deze podcast vier stellingen en vier sprekers. De duiders van de dag heten Sjoerd Mossou, Maarten Wijfels en Freek Jansen. Mijn naam is Hidde van Warmerdam.
Zo, even bijkomen. Nou, het is jammer dat er geen camera op staat hier, want dan zie je jouw armgebaren niet terwijl je dit voorleest. Want die zat er heel veel passie bij jou, hè?
Ja. Maar hij mag wel weer terugkomen dan bij Feyenoord, hè? Dus ja,
altijd,
hij mag wel weer opnieuw worden aangesteld.
Nee, ja, okay. Natuurlijk.
Nee, want zijn opvolger gaat natuurlijk minder doen, dus dan gaat het legioen weer... Hè?
En dan kan Dick het weer oplossen.
En dan mag Dick weer rond oktober, november zo weer...
Nee, maar hij mag het bij Feyenoord oplossen, maar hij mag het ook ergens anders oplossen.
Tot PSV. In de jaren.
Hij moet oplossen.
Dat zou het zijn als PSV hem nu aanstelt als nieuwe trainer.
Dat maar... zou wel veel oplossen.
Overgangsjaartje.
Zou je daar voorstander van zijn, Maarten, of niet?
Tuurlijk. Maakt mij het allemaal uit.
Oh.
Dit kan wel een hele mooie podcast worden.
Een hele goede maandagochtend. Stelling 1. Dat tegels sjouwen moeten ze bij Ajax maar niet meer doen.
Nee, dat moeten ze maar niet meer doen, nee.
Wat was dat, Freek?
Nou, een beetje een simpele kreet van Hanegem wel. Maar los daarvan is het natuurlijk wel bizar hoeveel blessures... Dat we Ajax binnenkomen, ja. Nee, als jij kijkt naar dat ideale basis 11 van november dat ze hadden. Daarvan stonden gisteren op een gegeven moment maar 4 in het veld. Waarvan 2 nog maar op een positie. Dat was Onana en Tagliafico. En de rest allemaal geblesseerd, allemaal afgevallen.
Dit is heel gevoelige materie voor trainers, hè? Als je hier, dat zie je altijd dus bij Ten Hag. Maar bij iedere trainer, als hiernaar gevraagd wordt. Een verband tussen die blessures. Schieten ze altijd in de kramp. Want dat is eigenlijk een soort aanval op hun trainingsmethode.
Ja, dat stond
gisteren bij Ten Hag ook een beetje.
Sorry. Ja.
Ja, maar het is aan de andere kant uitstekend dat het in een keer gebeurt. Laat het maar iedereen maar zien wat een belachelijke voetbalkalender er is. En dit is een mooi uitvloeisel. Ajax dat als het club aan een kleine competitie het geweldig doet vorig jaar in de Champions League finale haalt. En dat spelers die dan in de zomer moeten doorvoetballen, wat Ten Hag gisteren ook zei. En dan betaal je in het volgende seizoen de tol. Ah, het is eigenlijk... Ja, het is aan de ene kant ook heel cynisch dat het zo werkt. Maar goed dat het een keer gebeurt. Laat het iedereen maar zien dat het gewoon niet meer kan. In Engeland ook, bij de Premier League. In de winterstop, bij dat achterlijke kerstvoetbal. Een record aantal blessures. Ja, daar is voetbal toch niet voor bedoeld. Dan zeggen we wel van ja, de charme van het nieuwjaarsvoetbal. En de charme is dan dat er allemaal topspelers zoals Harry Kane nu maanden geblesseerd zijn. Nou, succes.
Alleen het raadsel waar ze wel voor staan, en dat erkent Ten Hag ook, is dat het nu al gebeurt. Omdat ze nu net eigenlijk, iedereen heeft net 2 weken vrij gehad. Hebben een vakantie gehad, iedereen is naar Dubai gevlogen, weet ik wat voor orde. En daarna hebben ze het trainingskamp gehad. En dat het nu zo snel gebeurt, zal het wel zien aankomen. Want Ten Hag heeft het al voor het begin van zo'n al een crazy kalender genoemd. En een crazy schema van de UEFA en de FIFA. Dus hij is het niet... Dat hij na de blessures is gaan klagen over die speelkalender. En heeft hij verder voor gedaan. Dus dat is zijn punt wat hij maakt. Alleen, je verwacht dit als ze op een gegeven moment echt om de 3 dagen een wedstrijd zouden spelen. En dat hebben ze nu de afgelopen weken even niet gehad. Nou, en dan staat ze zich op. En dan zijn er nog wel allemaal verschillende blessures. Want dat bedoel ik meer met Van Hanegem. Wat hebben ze gedaan met de Tegel Show en zo. Dat is een beetje simpel begonnen. Omdat, ja, Kijk, neem een blessure van Daley Blind. Het is natuurlijk compleet andere blessure dan Quincy Promes het oploopt. En dat Ryan Babel gisteren in botsing komt met de keeper van PSV. Ja, daar kun je, dat heeft niks met training te maken.
Daar niks mee te maken.
Alleen dat zie je echt weer een kuitblessure heeft. Daar kun je wel zeggen van, hé, dat is een spierblessure. Dus ja, als je het zo een beetje ontleed. Veldman die terugkomt van de kruisbandblessure, een jaar lang eruit is geweest. Eigenlijk afgelopen half jaar eigenlijk elke week alles heeft kunnen spelen. Ik ben allemaal 90 minuten. En dan gisteren dat zijn knie blijft staan en dat het niet lekker voelt. Ja, iedereen die een kruisbandoperatie heeft gehad, die weet, die herkent dat gevoel. Dus die weet ook dat zoiets een keer kan gebeuren. Dus alleen, dit gebeurt allemaal samen. Ja, dat is
kijk
een
naar
probleem.
Van den Beek, die ook als een hamstring zo van, oeh, voorzichtig. Ja. Zit er
maar je kunt het niet helemaal loszien van je trainingsopbouw. Hoor. En er zit ook een toevalsfactor in, natuurlijk. En dat zeggen die trainers dan ook graag. Die zien het dan, ja. Als het zo uitkomt, dan redeneren ze het vaak als op zichzelf staande gevallen. Maar je moet wel verder kijken dan je neus lang is. Ik kan me goed herinneren dat Gert-Jan van Beek bij Feyenoord 12 blessures had. En toen, als we daar vragen over stelden, dan was gelijk oorlog. Ja. Je mocht het aan de clubarts ook niet vragen, want die was het er namelijk roerend mee eens. Ja. Dat Gert-Jan van Beek veel te hard trainde. maar dat zijn gevoelige dingen. En toch, wat je net ook al aangaf, die winterstop in Nederland, man. Want Maarten begint weer over dat cashvoetbal, wat natuurlijk onzin is. Want je moet natuurlijk altijd doorvoeren met cash. Je moet alleen daarna een winterstop doen. Ja. Je moet daarna gewoon een winterstop
doen. Ik wil er niet meteen tegen inbrengen. Maar
anyway, hoe lang hebben we er wel geen winterstop gehad? In Nederland hebben we de langste winterstop van Europa. Samen met Duitsland. En dan een maand later liggen ze er allemaal af. Dan gaat het toch ergens iets niet goed. Ja. Lijkt mij.
Nou, de boog kan niet altijd gespannen zijn. En juist als je ontspant, dan gaat er natuurlijk het links en rechts wat mis.
Dat is precies dat.
Dus de wet van de inspanning.
Het lichaam heeft dat steeds helemaal volgehouden en opgebouwd. En dan komt er inderdaad even een periode. En dan ben je op zijn kwetsbaar.
Maar het is wel...
Dus hij moet eigenlijk harder doortrainen.
Het is wel pijnlijk, omdat ze na die decembermaand, waarin echt iedereen eraf lag bij Ajax, dachten ze, oké, winterstop, daarna weer fris beginnen. Hè? En de flow zien te vinden. En dat soort mooie kreten kwamen eruit. Nou ja, en je bent amper een paar weken verder. Nou ja, flow en fris, dat is het allebei nog niet.
Nee, even de nieuwe categorie introduceren, de tussenstelling. Want je
de
kan
tussenstelling?
Hier, ja, je kan hier 38 stellingen over. De tussenstelling met deze luxe uitvoering van Jong Ajax. Gaat Ajax het nog flinke lastig krijgen in de titelstrijd? Er komt ergens een punt dat het niet meer goed gaat.
Nee, dat is vooral dat Ajax met zichzelf gewoon lastig heeft. Of was gisteren was er weer een voorbeeld van. Ajax heeft eigenlijk niets van PSV te duchten gehad. Alleen wel van zichzelf. Want je ziet gewoon, als je op een gegeven moment zoveel moet wisselen en alle spelers op andere plek spelen, dat het loopt gewoon niet meer zo lekker. Eerste helft was vond ik vanuit Ajax perspectief verder wel prima. Maar de tweede helft wordt het zoveel minder.
Je praat bijna schouderophalend. Dat is dus niet verwijtbaar of zo?
Nou, jawel. Nee, ik vind het niet verwijtbaar tegen...
Maar het zakt toch ergens doorheen?
Met alle respect PSV. De helft. Ja, dat was natuurlijk ook minder.
Straks PSV.
Maar... Nee, de tweede helft was inderdaad veel minder. Alleen het probleem was wel dat ze gisteren, ook van PSV kon ook niet de tweede helft nou een slotoffensief van de kwartier of zo eruit pompen en Ajax met de rug tegen de muur zetten. Dus eigenlijk hebben ze gisteren heel eenvoudig geworden met het totaal gemankeerd elftal.
Dus ja, en zeker bij Ajax tellen excuses natuurlijk niet. En ook niet excuses van een zwaar jaar. Als je zo'n brede selectie hebt en je kunt heel, heel jong Ajax nog vol plempen met eredivisie spelers, met hoge salarissen. Ja, jammer dan, deal er maar mee.
Dat is ik zo. En dat zegt Ten Hag, zei gisteren ook in die persconferentie. We hebben een brede selectie, we moeten dit gewoon oplossen. En dan je hebt twee spelers bij elkaar opgetuigd voor 27 miljoen. Die bleven gisteren gewoon 90 minuten op de bank zitten hoor. Terwijl allemaal jeugdspelers in kwamen. Dus dat geeft wel aan de luxe en het kapitaal wat je hebt. Dus ja, nee, hij is meer van zichzelf te vrezen dan denk ik van... AZ is eigenlijk de enige overgebleven concurrent. Dan spelen komend weekend tegen Feyenoord. Dus, en hij is bij Utrecht wordt ook zwaar. Dus het wordt wel leuk voor ons dat er toch denk ik de komende tijd er wel een beetje een spanningselement in zit. Maar dat ligt dan vooral aan Ajax zelf.
Niemand ligt dus wakker daar?
Nou, ze liggen... Nee...
Tweede, ik heb zitten kijken. Ik heb echt voor €7,95 een dagpas.
Maar dat declareer je dan wel?
Nee, totaal niet. Nee.
Heb je geen abonnement op Fox Sluit? Nee?
Nee, dat heb ik niet.
Maar we zijn gaan denken dat...
Maar je moet niet te veel voetbal kijken.
We zijn gaan denken dat iedereen elke keer maar een soort piek kan hebben in zijn prestaties. En dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Ja, zit ik scheef daarin? Ja.
Nou ja, zit je scheef daarin? Kijk, Ajax heeft dan een soort lat neergelegd. Als ze daaronder gaan, dan valt dat meteen op. Maar Ja, het is natuurlijk nooit een seizoen dat alles makkelijk gaat. En ja. Dit moeten ze inderdaad gewoon overleven. Alleen, kijk, Utrecht uit is wel een leuke volgende week. Want AZ mag je toch aannemen dat die van Feyenoord thuis kunnen winnen. Dus dan, dan is het wel leuk. Als Ajax zou verliezen,
dan komt er wel echt spanning op.
Want dan krijg je Vitesse voor de beker en dat Getafe. Die staan nu gewoon derde in Spanje. Ja, dat is een fysiek elftal. Nou ja, die gaan zoals Groningen gaan die beuken tegen Ajax. Ja. Nou ja, dan wordt het misschien nog leuk.
Maar vorig jaar was de 21ste speelronde was Heracles. Ajax, Heracles Ajax 1-0. Nee, om maar aan te geven dat inderdaad in een seizoen heb je altijd de moeilijke periodes. Ja. Die hadden ze vorig jaar ook precies in deze periode. En die was toen nog heftiger. Want toen kwamen ze echt achter te staan op PSV. En moesten ze daarna gaan repareren. Dus dat is wel een perspectief dat iets gunstiger is voor Ajax. Want ze staan natuurlijk nog steeds bovenaan.
Precies, want toen stonden ze een nacht lang 8 punten achter. Voor de PSV volgens mij gelijk bij Utrecht die dag daarna. Maar dat is meer. En gisteren maken ze zich niet zoveel zorgen qua spel. Want als, in alle eerlijkheid, als Nijhuis niet in slaap was gevallen achter die VAR. dan had je een kwartier van tijd 2-0 gemaakt. En dan had je die wedstrijd rustig uitgevoerd. Wat?
Hij was Chinees halen, hoor.
Chinees halen, ja.
Babi Pangang. Ja. Extra.
Extraatje, ja.
Ja, maar iets anders kan het niet zijn.
Ja, nou ja, dan komen we bij die VAR. Kijk, vroeger was dit...
Nee, we komen bij Nijhuis, die niet op zit te letten. Ja, die niet Kuipers durft terug te fluiten of Kuipers durft niet te luisteren. Ik weet niet, misschien is het ook.
Maar we komen ook wel een beetje bij de essentie van die VAR weer uit. Vroeger was dit een fout van de scheidsrechter geweest. En dan hadden we hier al hondenlul gezongen met z'n allen. Bij wijze van spreken. Ik niet, maar de rest van het stadion wel. En dan hadden we dat in de krant gezet. In twee regels. En dan gingen we weer over tot de orde van de dag. En nu is het een volstrekt iets totaal onbegrijpelijks. Dit is zo belachelijk eigenlijk. We hadden gisteren een schermpje dat het niet deed. In de stadion. Er zat een soort zwart-wit waas overheen.
Dat had het Nijhuis ook, datzelfde schermpje.
Ik denk dat hij datzelfde schermpje had. Ja.
Maar na afloop zat ik in die mixzone, toen kwam Kuipers ook voorbij en even uitleg geven erover. En ja, die doet dan in 3 minuten wel hartstikke zijn best om netjes uit te leggen hoe dat komt. Want hij had een ander zicht en achter de camera, achter het doel, had het beste zicht. En die had Nijhuis gezien. Maar ja, dan krijg je ook gewoon 3 minuten lang eigenlijk iets waar hij totaal niet uitkomt, wat nergens op slaat. Ja, dat is precies wat Sjoerd zegt. Gaat nergens over.
Maar een klein positieve noot wel, denk ik, over Per Schuurs. Ja, dat vind ik nou echt een jongen. Als je dan gisteren ziet hoe die invalt. Dat gaat mijn voetbalhart dan wel van open. Gewoon dat je ziet dat die jongen... Dat is nou het voorbeeld van hoe je toch met geleidelijk aan bij zo'n topclub, erin stromen, hoe je dan kunt groeien. En ik vind dat hij gewoon verdient om te spelen. En misschien door die blessures dat nu toch gaat gebeuren. Want dat hij er gisteren naast stond. Ja, is toch niet helemaal terecht, denk ik.
Nee, maar ja, het is hij of Veldman. En Veldman, daar kunnen we wel voor zeggen. Het hele seizoen doet hij het gewoon wel stabiel centraal achterin. Maar Schuurs heeft gewoon een goed jaar. En ik denk dat hij ook gewoon blijft staan als Veldman geblesseerd is natuurlijk.
En Veldman en Schuurs is geen combi?
Nou nee, want dat twee graag benigen. Maar ja, Martinez speelde gisteren ook gewoon een prima wedstrijd. Achterin was er niet zoveel op aan te merken. Daar ligt het probleem niet. Nee, het probleem ligt er voorin.
Nou, daar lag het probleem wel. Maar dat probleem ligt eerder bij PSV. Dat je op Ajax achterin niks kan aanmerken. Zullen we naar de tweede stelling?
Doe maar.
Zaterdag wordt duidelijk dat Willem II de club van Brabant is.
Nou, dat zou zomaar kunnen.
En dan doelen we op de wedstrijd Willem II PSV.
Nee,
is het,
het is in Eindhoven.
Het is in Eindhoven, sorry. PSV Willem II.
Ja. Nou ja, dit is voor Willem II. Voor Willem II is dit misschien wel de wedstrijd van het jaar. Want stel nou dat zij per ongeluk kunnen winnen zoals in de Arena gebeurde. Ja, dan gaan zij tot einde toe meedoen.
Dan zetten ze PSV op 7 punten.
Precies. En dan krijgen zij natuurlijk ook wel... Ik bedoel, dan wordt het een soort... Kijk, Willem II gaat ook met druk te maken krijgen, maar dan wordt het een soort positieve druk. Ja. En dat zou toch wel, dat zou wel interessant kunnen zijn.
Ja, ik zou overigens dat per ongeluk zou ik gewoon weglaten.
Nee, precies. Maar meer van omdat het natuurlijk verrassend was dat ze in Amsterdam wonnen. Ja. Als je in 1 seizoen in Amsterdam en in Eindhoven
en in
wint,
Eindhoven kan winnen.
Dat zal niet zo
maar
vaak
ze kunnen
gebeuren.
Goed counteren. Hè? Dus ze zullen waarschijnlijk PSV lekker de bal geven.
Want die wedstrijd tegen AZ uit, die countergoal die ze maakten, geweldig.
Maar je moet voor de grap zou je alle 11 spelers eens naast elkaar moeten leggen. Van Willem II en van PSV. En dan zou je moeten gaan kiezen per positie wie je kiest. Ik denk dat het... Nou, een gelijk spelletje wordt. En dat we Willem II misschien wel winnen met 6-5. Want als je de opstelling van gisteren van PSV. Als je dat allemaal... Dan heb je Sam Lammers in de spits. Nou, leg hem naast die en de Chimier. bijvoorbeeld. Ja. Nou. Leg Jorrit Hendricks naast Paul Lunch. Leg die Boskagli en Swaap nog even langs een paar verdedigers van Willem II.
De keepers, de verschrikkelijke keeper vandaag.
Ja. Maar, dat is toch wel eigenlijk wel heel pijnlijk, of niet? Dat PSV, ja. Het viel mij gisteren ook weer zo op. Dat als je die spelers individueel ook gaat bekijken, dat is toch niet topclubwaardig, laten we nou eerlijk zijn. En sommigen wel hoor. Denzel Dumfries kan natuurlijk prima in een goed geëind elftal als rechtsback. En Iataren is natuurlijk een groot talent. Dus er zijn er heus wel die het wel hebben. Maar er zijn er ook een heleboel over Willem II niveau.
Ja, nou ja, is niet gek dat ze aanvallen niks gedaan hebben? Want je hebt Bergwijn en Malen, heb je zoveel ingeleid. Je schreef vandaag al hoeveel procent van de doelpunten ingeleid.
Maar daar hebben we het vorige week over gehad. Van, in een winterse transferperiode vindt dan maar eens...
Ja.
En zeker aanvallers. Ja, kijk, Willem II haalde toen... was vorig jaar toch in de winter dat ze Isak ophaalden? Vorig jaar toch?
Met de liedste die...
Van Sol. Ja, van Sol gaan, kijk, dat moet je dan misschien net... Een keer dat...
Ja, maar hebben ze wel wat geprobeerd overal? Dat
ze zullen ongetwijfeld gekeken hebben. Maar ja, aanvallers is natuurlijk echt heel lastig. En met dat Lammers terugkomt, je moet natuurlijk ook zo'n jongen... Ja, wel perspectief geven dat je hem wil gaan brengen. Alleen, die kan, ja, logisch ook, die komt net terug. Die kan nog geen 90 minuten spelen. Dus dat... Dat maakt het wel lastig. En dan ging Bergwijn natuurlijk ook wel echt op het einde. Want hij zou echt wel een jaar het seizoen volmaken. Ja. Alleen, het is echt wel echt heel abrupt gegaan. En ja, dan kun je in 3 dagen kun je ook niks meer. Dat kan niet meer.
Nee.
Maar wie ze gaat maken...
is wel eng dun.
Wie ze gaat maken, ja. Ja. Dat is echt wel een punt.
Mitroglou.
Nou ja, ik vind wel, als je ziet, als die jongen invalt... Kijk, hij kan niet meer lopen. Gewoon, hij is niet mobiel.
Nee,
dat is maar je ziet.
Jawel, maar dat is een hele rare conclusie.
Maar er gebeurt wel wat.
Voor de tweede club van Nederland eigenlijk.
Dat is lastig. Ja. Alleen,
maar er gebeurt wel wat.
Ja, maar dat bedoel ik. En als je echt in de 16 kunt spelen, ja, dan denk ik, dat zie je, dat die jongen is slim. En alleen, ja, als je naar het grotere afstand, ja, dan is het moeilijk. Maar die was ook echt bedoeld om een soort pinch hitter in de slotfase. Hè, dat je vorig jaar met Luc de Jong, moest je altijd Luc de Jong hè, de pompen en dan die vallende bal. Nou ja, dat zou met hem ook wel kunnen. Alleen... Ja, nu moet hij erin in de... Wat is het, na een uur?
Ja.
Maar hij deed bijna niks verkeerd gisteren.
Nee, maar het is echt een goede speler. Je ziet dat.
Hij kan niet lopen. Ja, god, ik speel elke zondag met jongens die niet meer kunnen lopen.
Ja.
Het gaat ook prima.
Ja, dat heet geen Eredivisie.
Dat is lastig.
En, of moet je ons wat vertellen?
En ze hebben wel een hele goede speler, die Noni Madueke van Engelse jeugdinteresse.
Die viel fris in.
Alleen die is 17. Ja, dat mag je natuurlijk ook nog niet van verwachten dat hij dat even elke wedstrijd gaat doen nu.
Ja, dat doen we bij Iataren toch ook. Dat hij het elke
maar
het
is ook niet reëel. Want daar zie je ook van dat hij inderdaad... Die maakt ook gewoon zijn fouten die een 17-jarige maakt. Dus
hoe was het na afloop gisteren in het PSV-kamp? Wat tref je aan in zo'n mixzone?
Nou, ik ben niet in de mixzone.
Oh, dat ben je niet geweest. Bij de persconferentie. Ja.
Maar... ja, kijk, aan de ene kant, na zo'n week waarin dan natuurlijk de hele club op zijn kop staat, zijn ze ook blij dat het geen 4-0 wordt, wat dat gekund. En aan de andere kant, ja, is er natuurlijk wel... Kijk, het moeilijke voor PSV is nu dat je loopt van teleurstelling op teleurstelling. En je probeert dat elke keer, proberen ze dat wel weer op te laden. Maar ja, dat wordt natuurlijk op een gegeven moment wel moeilijk. Je komt nooit een keer daaruit. En je hebt een keer een succesbeleving nodig. En dat is dat iemand er een keer na 3 minuten 1-0 maakt. En na 10 minuten 2-0. En dan kan het ook 5-0 worden. Zoals tegen Fortuna nog gebeurde voor de winter. Maar dat hebben ze nu niet. Zelfs tegen NAC. Ze krijgen de kans om te scoren. Dat gebeurt niet. NAC scoort en het wordt 2-0. Ja, dat.
Ja, zelfs de immer strijdvaardige Dumfries had geen energie meer om het een beetje positief uit te leggen gisteren. Nee.
Nou ja, maar
dus dat is moeilijk.
Gaat Faber... ik wou zeggen de kerst halen, maar die heeft hij op zich wel gehaald. Nee, maar ik vind het wel interessant wat ze met zijn rol nu gaan doen. Want stel nou dat dit nog... En ik ga je helemaal niet voor een ontslag pleiten. Ik verplaats me in de situatie bij PSV.
Maar ze gaan,
dat ze nog 2-3 weken op deze manier voortmodden. En in de komende 3 wedstrijden nog maximaal 3 punten halen.
Prima voorstelbaar. Ja,
maar dan gaan wat gaan we dan doen?
Ja, nou waarschijnlijk toch zo laten. Omdat je dit seizoen... Kijk, natuurlijk... Zullen ze proberen om nog inderdaad zo hoog mogelijk te eindigen. Alleen, ja, je ziet gewoon dat eerste, tweede word je niet meer. Dus alles is nu ook wel al gericht om te kijken van... Ja, wat gaan we dan volgend seizoen doen om het beter te doen? Ja,
maar het is nog zo lang, hè? Kijk, er zijn er wel vaker dat de topclub is uitgeschakeld. Maar dat is vaker maart, april. Je moet nog zo'n lange weg tot het einde van het seizoen. En er zit zo weinig in.
Ja, ja. Nou ja, dat is...
Ja, je kunt echt zevende worden of zo.
Ja.
Dat is lastig. Ja. Dat is, ze kunnen ook nog in
theorie... Maar je kan ook accepteren. Gerbrand zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen als aanvoerder in deze barre tijd. Ga op de bok staan en roep jongens, tot hier. Het maakt niet uit. We gaan lekker proberen te voetballen. Het aantal punten maakt niet meer uit. Nee, maar zevende worden is ook oké. En we bouwen naar een volgend seizoen.
Ja, maar dat zullen ze proberen. Alleen ja, moet je dat openlijk gaan benoemen. Je moet natuurlijk altijd proberen om zo hoog mogelijk. Hè? Want het is zaterdag Willem II. Als je wel wint, ja, dan
hè, valt het wel weer dus mee.
Dat kun je niet zeggen. Alleen je kunt wel... Nou ja, je kunt het laten zien door gewoon de trainer nu wel dit seizoen te laten afmaken. En dat zal ook wel gebeuren. Want ja, om nu nog eens te wisselen... Nee, dat gaan ze niet doen.
Ze moeten wel een verbod instellen op de naam Mark van Bommel nu bij PSV. Die naam moet gewoon niet meer vallen.
Ik dacht dat wij er ook al vanaf waren, maar nog één keer dan.
Ja. Nou ja, nee, om het even af te ronden en af te sluiten. Ja. Nee, maar het ging afgelopen week natuurlijk heel veel over Van Bommel en ook wel begrijpelijk. En het was ook een heel fascinerende zaak, vond ik. Dat is allemaal prima. Alleen,
ik heb de reconstructie met plezier gelezen.
Ja. Nou ja, je moet er denk ik bij PSV wel echt vanaf dat je gaat reflecteren op de periode van Bommel. En dat die. Het is ook heel makkelijk. En het zal allemaal waar zijn wat er gebeurd is. En iedereen zal zijn eigen frustraties en blik hebben op die situatie. Maar er moet nu wel echt een streep onder. Want anders dan blijf je daarin hangen.
Maar dat vinden ze ook. Alleen het lastige is dat bijvoorbeeld op de hertgang... er zijn ook nog steeds mensen die vinden Van Bommel echt geweldig. En op het moment dat dat natuurlijk in je organisatie ook nog is... dan ja, dat is natuurlijk... Dat blijft dus altijd wel even...
En zolang je blijft verliezen factor, of niet wint en niks positiefs...
Dat is natuurlijk afdwingt, best moeilijk.
Dan hou je dat gewoon.
Ja, dat hou je. Maar goed, ze zijn er ook wel overtuigd van... kijk, oké, het kamp Van Bommel zal nu toch wel stoppen, denken ze, met van hun kant... dingen naar buiten brengen of modder gooien. En dat zullen zij nu ook doen. En dat is denk ik deze week wel voorlopig in elk geval afgesloten. Dat is zo. Ja. En
maar
dat moet ook.
Maar dat, we hadden het er vorige week al even over. Niet om in herhaling te vallen. Maar daarin hebben ze denk ik ook met de aanstelling van Faber juist... zich ook wel een beetje vergist. Kijk, als je... En het gaat niet om Faber persoonlijk. Maar stel nou dat je Dick Advocaat, Adrie Koster... noem even, rijd je naam op... Als je dat aangesteld, dan was de Van Bommel factor ook minder groot geweest. Dan had je echt een nieuwe periode even gehad. En dat was dan tijdelijk geweest, was heel opportunistisch geweest. Had niks op termijn niks opgelost. Maar dan had je echt een nieuwe blik op de toekomst gehad. En nu
liet je
PSV,
het
PSV
het verleden,
gebleven,
ja.
Maar dan zonder Van Bommel.
Ja.
Ja, want iedereen is verder nog hetzelfde. Dus ik weet niet of dat slim is geweest.
Ja,
dat hadden we al benoemd.
Maar goed, ik denk dat het niet had uitgemaakt. Omdat er in de staf, maar dan ook de aanvullende staf. Dus bij wijze van spreken, kan ook de wasvrouw zijn. Die nog vol van Bommel is en wel eens roept van het is hier allemaal niks zonder hem. Ja, dan moet je, bedoel, met een nieuwe trainer haal je dat ook niet weg. Dus dat had in dit geval denk ik niet uitgemaakt.
Tijdens het hardlopen luisteren naar een podcast over hardlopen. Daarvoor ben je bij de hardlooppodcast De Pacer aan het goede adres. Pim Bijl en Erik Brommert praten iedere twee weken over hun favoriete bezigheid en werken toe naar de 40ste marathon van Rotterdam, waar Pim een persoonlijk record wil neerzetten. Luister dus naar De Pacer.
Stelling 3. Feyenoord moet de ambities bijsturen en vol voor de titel gaan.
Titel.
Ta-da-da-da. Optimisme.
Mooi, ja. Hoe vaak we hier met deze podcast van die gezeten hebben. Fijn dat die kunnen beter komen. Dit seizoen proberen zo goed mogelijk af te sluiten. Richting een volgend seizoen. Nee, ja, plek 2 vind ik wel realistisch. Met het ook programma komend weekend. Stel dat je gewoon door blijft gaan met winnen. En je wint in Alkmaar. Ja, dan is die tweede plek is gewoon een fantastisch doel waar je voor moet gaan.
Maar het is toch... ongelooflijk, ik kan zijn naam niet onthouden, maar de nieuwe aanwinst die na anderhalve minuut de boel in vuur en vlam zit.
Ushakoub.
Dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld.
Valt op, nee.
Juist Feyenoord moet nu het zo goed gaat, die moeten nu zorgen dat ze in de zomer straks een goed elftal hebben staan. Juist nu! Ja, dat is allemaal leuk nu en proberen tweede te worden. Moeten ze zeker proberen. Maar het gaat om dat zij in augustus klaar zijn.
Jawel, maar dat kan dus makkelijk.
Dat die jeugdspelers daar zo meteen kunnen inschuiven. Dat ze eventueel een routinier of twee routiniers hebben die zo meteen die jongens bij de hand kunnen. Kunnen ze nu allemaal regelen in rust. Dat moeten zij doen.
Maar dat doen ze.
Kapitaal creëren.
Zij hebben de positiviteit die waar we net
precies
concluderen.
En,
dat
PSV en Feyenoord kan nu de basis leggen voor 2 goede seizoenen daarna. Maar niet als je nu alleen maar gaat kijken van nu alleen maar 2 worden en de rest zien we dan wel. Ja,
maar het is ideaal om dat en te doen. Het is ook wat nu gebeurt ook en. Want ja, die Turkse jongen die je nu huurt. Nou, als die zich de komende maanden... Ja, ik laat jou gewoon de naam uitspreken, geef ik de voorzetjes. Ja,
nou, hoe heet je ook weer?
Uzjakub. Ja, precies. Als die, nee, maar ik bedoel, die geeft voor de korte termijn de kans. Als ik laat zien, nou, die is topfit. En als je maar hoort praten, dan wil die in principe iedereen vermoorden in het veld. Nou, dan hebben ze dat ook weer erbij. Beetje gif. Nou ja, en als hij goed doet, dan kun je hem richting de toekomst vastleggen. Ja,
op
veel vlakken is Feyenoord echt, zijn die rollen zo omgedraaid. Dat Feyenoord eigenlijk het voorbeeld is van PSV geworden. Terwijl het lange tijd andersom was natuurlijk.
Dat weet ik zo net niet, maar...
Nee, maar als jij kijkt wat zij nu hebben gedaan met een trainerswissel en wat ze op de rit hebben gekregen. Nou ja, en je ziet wel als de prestaties op het veld goed zijn, dan krijg je in één keer op het veld ook wat meer waarde. Dat zelfs dat was een getaf
maar
voor
maar ik wil er maar mee zeggen. Stel nou dat Feyenoord nu bij AZ zou verliezen. En voor de beker gaat dat mis. En dan is het ineens weer van... dan deugt er weer niks van. Je moet nu juist de basis leggen voor de toekomst. En dat moet helemaal niet uitmaken of je nou 2 keer wint of 2 keer verliest dit seizoen. Totaal niet gewoon. Nu hebben ze de kans. En als ze hem nu weer laten lopen, ja, dan is volgend seizoen weer ruk. En dan is iedereen weer ontevreden straks.
Ja. Ja, maar daar zit wel wat in. Maar ik denk ook dat Feyenoord nu ook wel de rekening mee moet houden dat het een keer tegen gaat zitten.
Ja,
dat gaat gebeuren. Ja. Dit duurt niet, natuurlijk niet eeuwig. Advocaat heeft af en toe een gouden pik. Maar hij heeft ook een beetje mazzel nog wel met het programma gehad in 10 wedstrijden. PSV uitgezonderd. Je zit in een lekkere reeks en dan mag je ook nog even tegen Emmen thuis. Nou, dat is toch lekker. En dus het gaat nu komt er wel een soort nieuwe fase aan. Nu komt er ook iets meer verwachtingen bij. En dat moeten we allemaal nog maar zien. Maar het is hartstikke mooi dat ze weer bij staan. En die Uşakup, ja, het is gewoon een hele goede speler. Ja. Dat zie je toch weinig. Dat in januari dat er een speler bij komt die gelijk het elftal iets extra's geeft. Dus dat vind ik wel echt knap gedaan. Dat moeten we dan toch de credits voor aan Frank Arnissen geven.
Ja, ik wou zeggen, in welke mate is dat toe te schrijven aan Frank
Arnissen? Het zal samenwerking zijn geweest tussen scouting, Arnissen en advocaat die de Turkse competitie natuurlijk ook goed kent.
Ja.
Maar het gaat er meer om dat gold ook voor die spits. Ze zijn anders naar de materie gaan kijken. Ze willen waarde creëren op het veld. Dus Uşakup niet echt een goed voorbeeld van. Die is natuurlijk gehuurd. Maar,
ze hebben wel optie tot koop, toch?
Ja, ja. Maar ze kijken anders
niet.
Naar...
Niet? Oh, ik word gecorrigeerd door de chef. Sorry.
Maar ze hebben... Het gaat erom dat ze...
Slecht onderhandeld van die Arnissen, zeg. Ja. Je is een optie tot koop. Sorry,
maar zou het niet gewoon zijn dat deze jongen echt gewoon... Omdat advocaat hem kent... Dat zo gegaan is?
Ja, nee.
Nationaal ploeg over Turkije wilde je zich toch in de kijker.
Ja, het gaat er meer om dat Feyenoord natuurlijk de afgelopen jaren... Dat ze echt alleen in de eredivisie keken... en heel af en toe een keer naar Scandinavië. En dat ze nu... Ze hebben de blik wat ruimer gesteld... en we moeten allemaal maar afwachten hoe dat uit gaat pakken. En of het inderdaad geld gaat opleveren... want dat zit er natuurlijk achter. Ze willen kwaliteit en waarde creëren op het veld. Maar de eerste voortekenen zijn best wel in orde. Ik ben benieuwd.
Bozeniek is de nieuwe Pantelić. Moest even aan jou denken toen hij zo aan het klappen was.
Pantelić.
Ja, die applaudisseren toch ook alleen maar.
Alleen maar. Iedereen alleen maar duimpjes. De nieuwe Dirk Kuyt ook. Tadić doet het ook altijd.
Die Bozeniek is nog aan het klappen.
Ja, die loopt in zijn eentje in een leeg stadion steeds rondjes lopen. Denk, waar is iedereen? Nee, ja, een beetje met voetje halen. Maar hij zal toch wel liever willen scoren, denk ik.
Ja, ik ben wel benieuwd of Bozeniek een quizvraag wordt over 10 jaar.
Ja,
of dat hij in het rijtje Damaschin en Stanislav Kriga komt.
Ja.
Wat weet je nog, die mislukte Feyenoord-spits? Ja. Of dat dit gewoon...
Maar in dat rijtje is ook die Sinistera natuurlijk... Die is van quizvraag nu gewoon die andere kant op gaan.
Worden.
Ja, nee, want ik bedoel, vorig jaar op de tijdstip wel. Oh ja, er loopt ook ergens een Colombiaan rond en we moeten ze mee.
We zijn kritisch geweest op Jaap Stam. En die hebben we, en terecht, want hij heeft gewoon slecht gepresteerd bij Feyenoord. Maar Sinistera is 100% op het konto van Jaap Stam. Die heeft hij vanaf het begin opgesteld.
Absoluut.
Toen niemand het verwachtte.
Toen hij ook nog niet zo goed presteerde.
Nee, maar hij zag het blijkbaar in. Ja. Dus prima.
Goed, stelling 4. Steven Bergwijn wordt een echte topspeler in Engeland.
opportunisme is jouw... Nou, het begin is natuurlijk geweldig. En dat is zo cruciaal voor als je bij zo'n club komt, dat je direct in je, eigenlijk in je, gelijk je eerste wedstrijd iets doet waar je medespelers enthousiast voor worden. En daardoor ook het publiek. Ja, dat was natuurlijk waanzinnig. Het was echt een knappe goal. Het was net na die wedstrijd. Dat is ook een beetje wat Maat ook beschreef vandaag, het begin van zijn stuk. Grote contrast kon bijna niet, want die wedstrijd was net afgelopen voor PSV en ze hadden geen één schot tussen de palen geleverd in 90 minuten tijd. En dan zie je dat doelpunt voorbij komen, iedereen op de telefoon, denk je, oh ja, dit type tot voor kort.
Maar wel, ja, dan komt hij weer, maar dit is toch wel het cynisme ten top. Dat jij godverdorie de afgelopen weken weigert om net dat extra beetje te geven voor een club en dan ga je naar je volgende club en jou hoor, hey, daar is hij de man. Als ik die medespelers van PSV was, dan zou ik daar toch niet blij van worden. Echt niet.
We zijn vorige week heel kritisch geweest op Bergwijn. En ik denk terecht. Het is ook wel grappig om even als achtergrond te schetsen voor de luisteraars van deze podcast hoe dat dan gaat. Collega Geert Langendorf, die in Engeland woont en werkt, die had zich keurig gemeld bij voor de presentatie van Steven Bergwijn om hem even te spreken. Zoals dat altijd gaat. En dat gaat 99 van de 100 gevallen natuurlijk prima. Maar blijkbaar had de entourage van Steven Bergwijn ook naar deze podcast geluisterd. Of ik weet niet, hadden we ook iets in de krant? In die trant misschien wel. Het werd Geert Langendorf verboden om de grote Steven Bergwijn een paar vragen te stellen. Ja, zo gaat dat in deze wereld tegenwoordig. En dat is wel...
Gaat verder dammen, wat een zwakte bot.
Ja, nee, tuurlijk. Maar dat zegt eigenlijk ook wel iets, vind ik. Kijk, we hebben vorige week gezegd, het is heel optimistisch om nu... Ik gun het die jongen, want ik vind het een hartstikke leuke speler. En het is niet zo dat hij iemand vermoord heeft of zo, integendeel. Maar... Ik vind wel dat bij een grote speler wordt ook wel groot gedrag. En dat heeft hij in die PSV-periode, het tegendeel heeft hij laten zien. En dit soort dingetjes, ja, hij moet zelf weten, het is wel allemaal niet heel belangrijk, maar het zegt wel iets. En grote spelers zijn ook vaak onafhankelijke geesten, laat ik het zo maar zeggen. En dat was hier niet echt het geval.
Dus terug naar de stelling. Het zal meevallen met een echte top.
Nou ja, hij heeft heel veel om het wel te worden. En als je zo begint... Kijk, hij past goed in de Premier League, denk ik. Tottenham is echt een fantastische club. Het is een geweldige transfer. Ik had hem ook meteen gemaakt als ik hem was.
Misschien is hij wel egoïstisch genoeg om te slagen.
Misschien. En hij heeft ook heel veel gewoon pure kwaliteit om te slagen. Hij heeft ook wel dingen waarvan je denkt... van ja, is het top of is het net de categorie daaronder?
Noem eens iets.
Zijn schot is verbeterd, maar is nog niet fantastisch.
Hij is naast zijn rendement voor het doel kan echt nog beter. En dat is ook helemaal niks mis mee dat daar nog verbetering in kan. Maar het wordt een beetje de vraag. Kijk, inderdaad, door zo'n doelpunt. Want Geert Langendorf noemden we net, onze collega, die schreef ook in een zinnetje dat een supporter zei van ja, hij heeft nu al meer laten zien dan Vincent Janssen in zijn hele periode. Kijk, dat helpt. Dat helpt gewoon.
Dat is een typisch voorbeeld natuurlijk.
Hij kan nu gewoon 10 wedstrijden niet scoren. Maakt niet uit. Dus ja, dat is cruciaal. Maar ja, kijk, de trainer Mourinho, ik vond het wel leuk vorige week. Dat was dus in zo'n artikel waar ook best een kritische noot stond. Arjen Robben nog eens opgevoerd, die als dezelfde leeftijd als Bergwijn was toen hij met Mourinho trainde. En die zei, Mourinho is geweldig als je presteert en als het goed gaat. Maar oh wee, als je even een blessure of zo krijgt, dan laat hij ook volledig links liggen. En omdat hij dan echt zoiets heeft van, nou, het gaat alleen maar om de spelers die spelen. De rest, die zoekt het maar uit, die knokt maar weer om erbij te komen. En ja, dat je moet eigenlijk Bergwijn dan toewensen dat hij niet geblesseerd raakt. Wat zomaar zou kunnen, want de overgang is echt wel groot. En... ja, dat hij daar, dat Mourinho hem ook echt serieus nu blijft begeleiden. En dat moeten we gewoon afwachten over een langere tijd. Dat weet je echt nog niet.
Nee. Goed.
Hebben we nog iets?
Je bent tevreden met dat antwoord.
Ik vind een soort stilte waarin je eigenlijk een beetje dacht van... goh, ik ben hier echt op heel hoog niveau even bijgepraat.
Alan Pardew, nog even.
Spandoek.
Er hing me weer een spandoek.
Mooi spandoek, hè. Weer een mooi spandoek. Zijn dat goede spandoekmakers, hè, bij ADO.
Geweldig spandoek. En de wedstrijd?
Het is fantastisch voor die club dat die heel de wereld overgaan met die schitterende spandoeken.
Ik vind dat ADO wel eens 5 punten extra mag krijgen, gewoon. Ja. Vanwege die spandoeken.
Ja. En er stonden ze na afloop, hoor. Een onspandoek gemaakt en het was weer helemaal niks geweest. Nou, succes. Mooi.
Nou, dan heb je tenminste het spandoek nog zo. Ja.
Ik vind wel dat we een poging moeten wagen om onze chef sport te proberen jou een opdracht te geven, Maarten. Om een mooi achtergrondstuk even, met dat spandoek.
Even één ding. Weet je wat wij wel deze week best zouden kunnen doen? Even alvast een ideetje inbrengen. Zo. Dat Jochie bij Ajax, die gisteren 3600 keer met een uit de kluiten gewassen sinaasappel stond hoofd te houden. Ja, fascinerend. Ja, ze waren begonnen met een grote bal. Maar ja, dat duurde te lang. Daarna gingen ze nu naar een soort minibal. Ja, dat duurt ook al te lang. De aftrap is bijna. Ze moeten straks terug naar een pingpongbal.
Dit is het mooie, de opwinding van maten gisteren. Dan denk ik, niet om kijk te doen, maar zie ik in principe wekelijks. Hè, elke tijd het gebeurt dat. Ik kijk er al niet eens meer op. Ik denk, oh, daar staat iemand die houdt een balletje hoog. En het is ene keer 2580 keer en de andere keer 2790 keer. Maar Maarten, die kwam gisteren naast me zitten. Het was een half uur voor de wedstrijd. En die heeft een half uur lang gewoon alsof hij water zag branden. Prachtig. Ja. Dat was het was eigenlijk het hoogtepunt van de middag. Het was inderdaad ook geweldig. Alleen, het is wel zo, ze zijn niet voor niks dit seizoen teruggegaan van de normale bal naar zo'n minibal. Omdat ze altijd was weer, dan moesten spelers het veld op. En dan stond altijd nog zo'n jochie van Ajax hoog te houden. Ja, ze werden er gek van op een gegeven moment.
Het is een fantastische stunt. En het is inderdaad, iedere keer, het is al een paar keer geweest dat die mannetjes dan worden weggehaald. Maar wat ook nog een bijzonder detail is, of twee bijzondere details. Ze staan op een heel klein rood kleedje, daar mogen ze ook niet vanaf.
Daar mag je niet vanaf, dan ben je af.
Maakt het nog moeilijker. Ja. En dat kabaal in dat stadion voor
de wedstrijd. Bedoel ik.
Ja. Dat is ongelooflijk.
Dat mag je nooit normaal gaan vinden. Er staat een jochie van 9 op inderdaad een soort tafelkleedje met 50.000 man met een sinaasappel.
Wat ik nou leuk zou vinden. Geweldig. Wat ik nou leuk zou vinden is dat de volgende wedstrijd, Ajax-RKC, volgens mij de volgende thuiswedstrijd. Goed, dat er gewoon weer zo'n jochie en dat hij gewoon bij 5 valt. Want het is altijd 2300 keer of 2500 keer.
Is een trauma voor het leven?
Gewoon een keer een linksbekje van een D1 die net zijn dag niet heeft en die houdt hoog. En bij, voor mij bij 12 pas op de grond. Jammer. Ja, iedereen klappen naar binnen en gewoon normale warming up.
En dat die het dan haalt. Die dan de top haalt. Ja, weet je wel? Ja, precies. Waarmee je ook geschetst krijgt dat hooghouden natuurlijk eigenlijk heel onbelangrijk is.
Ja. Ja, exact. Daar pleit ik voor. Dus ik weet niet wie er moet als hij luistert. Laat dat ding gewoon vallen. Ja.
Maar Ajax is ook de enige club die dat doet, hè? Volgens mij. Voor de wedstrijd zo. Heb je het wel eens ergens?
Bij RKC met een ballon. Want dat is ook maar 100 klaar. Dat is ook maar 100 klaar.
Bij NAC doen ze het ook, maar die mannetjes laten de bal zo snel vallen dat niemand het in de gaten heeft.
Goed, mooier wordt het niet vandaag. Dank jullie wel. Dit was de AD Voetbal Podcast. Tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland. Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD, altijd dichtbij.